Onze enige troost en onze enige hoop is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit zal laten varen, enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zetten deze dienst voor het gemeente met het zingen van Psalm 95 en daarvan vers 1. Komt, laat ons samen, Israëls Heere, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Als ook vers 2, de Heere is groot, een heerlijk God, een koning, die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Psalm 95 vers 1 en 2.
Thank you.
lezing van Gods woord is vanmiddag uit het Oude Testament. En wel uit Deuteronomium 10 vanaf vers 12. We lezen door tot en met hoofdstuk 11 vers 9. Deuteronomium 10 vanaf vers 12 tot en met hoofdstuk 11 vers 9. Na de lezing van Gods woord zingen we Psalm 81 vers 1. En we doen daarna in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen belijdenis van ons christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Lezen wij samen uit Gods woord. Nu dan, Israël, wat eist de Heere uw God van u, dan de Heere uw God te vrezen, in al zijn wegen te wandelen, hem lief te hebben, en de Heere uw God te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel, om te houden de geboden des Heere en zijn inzettingen, die ik u gebied, u ten goede. Zie, des Heeren uw Gods is de hemel, en de hemel der hemelen, de aarde en al wat daarin is. Alleenlijk heeft de Heere lust gehad aan uw vaderen, om die lief te hebben. En heeft hun zaad na hen, uw lieden, uit al de volken verkoren, gelijk het in deze dagen is. Snijd dan de vooruit van uw hart, en verhard uw nek niet meer. Want de Heere, uw God, die is een God der goden, een Heere der heren, die grote, die machtige en die vreselijke God, die geen aangezicht aanneemt, noch geschenk ontvangt, die het recht van de wees en van de weduwe doet en de vreemdeling lief heeft, dat hij hem brood en kleding geeft. Daarom zult gij lieden de vreemdeling lief hebben, want gij zijt vreemdelingen geweest in Egypteland. De Heere uw God zult gij vrezen, hem zult gij dienen, en hem zult gij aanhangen en bij zijn naam zweren. Hij is uw lof en hij is uw God, die bij u gedaan heeft deze grote en vreselijke dingen, die uw ogen gezien hebben. Uw vaderen togen af naar Egypte met 70 zielen, en u heeft u de Heere uw God gesteld als de ster van de hemel in menigte. Daarom zult gij de Heere uw God lief hebben. En gij zult in alle dagen onderhouden zijn bevel, zijn inzettingen, zijn rechten en zijn geboden. En gij lieden zult heden weten dat ik niet spreek met uw kinderen, die het niet weten. En de onderwijzing des Heeren uw Gods niet gezien hebben. Zijn grootheid, zijn sterke hand en zijn uitgestrekte arm. Daartoe zijn tekenen en zijn daden die hij in het midden van Egypte gedaan heeft aan Farao, de koning van Egypte, en aan zijn ganse land. En wat hij gedaan heeft aan het heer der Egyptenaren, aan deszelfs paarden en aan deszelfs wagens, dat hij de wateren van de Schelzee boven hun aangezicht deed overzwemmen, als zij uw lieden van achteren achtervolgden, en de Heere verdeed hen, tot op deze dag. En wat hij uw lieden gedaan heeft in de woestijn, totdat gij gekomen zijt aan deze plaats, daarin boven, wat hij gedaan heeft aan Datan, en aan Abiram, zonen van Eliab, zoon van Ruben, hoe de aarde haar mond opendeed en hen verslond met hun huisgezinnen en hun tenten, ja al wat bestond dat hun aanging in het midden van gans Israël. Want het zijn uw ogen die gezien hebben al dit grote werk des Heeren dat hij gedaan heeft. Houd dan alle geboden die ik u heden gebied, opdat gij gesterkt wordt en inkomt, en erft het land waarin gij overtrekt om dat te erven, en opdat gij de dagen verlengt in het land dat de Heer uw vader gezworen heeft aan hen en aan hun zaad te geven, een land vloeiende van melk en honing. Tot zover de lezing van Gods woord. beleiden wij ons christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We stellen ons gemeente voor Gods aangezicht in het gebed, om de Heer om zijn zegen te bidden over de bediening van zijn woord, maar we zullen ook in het bijzonder in ons gebed voorbeden doen voor de huidige situatie in ons kerkelijke leven. U heeft dat wellicht ook gevolgd in de achterliggende dagen, ik weet het trouwens wel zeker. En u heeft ook gehoord en gezien dat we als kerken in een unieke situatie terecht zijn gekomen, omdat het moderamen van onze generale synode heeft aangegeven niet meer verder te kunnen vergaderen vanwege de grote verdeeldheid binnen onze kerk. Nu is het zo dat datzelfde moderamen gisteren aan alle kerkraden een brief heeft verzonden met het verzoek om die ook met u te delen. En wij als kerkraad hebben ervoor gekozen om dat in deze middagdienst te doen, niet vanmorgen, omdat we wilden dat eerst het woord aan het woord komt en zeker ook de lijdensstof. Tegelijkertijd hebben we er ook voor gekozen dat deze brief voor het gebed in de middagdienst wordt gelezen. Dat zal ik zo meteen ook doen. En u ontvangt morgen via de mail ook deze brief. Moderamen heeft ook aangegeven dat alle kerkraden in de komende week nog een afzonderlijke brief zullen ontvangen, bestemd voor de kerkraden. Die wordt in onze vergadering dus ook besproken. En voor ons als kerkraad is het niet de vraag of we u gaan informeren. Het is wel de vraag wanneer we dat gaan doen. En daar hoort u Deo Valente meer van. Jongelui, ik lees een brief voor. En ik kan me voorstellen dat je al luisterend bij jezelf denkt, ik begrijp het niet helemaal. Nu is het zo dat wij morgen de laatste catechisatieavond hebben. En we hebben dan ook het zogenaamde vragenuur. Deze brief krijg je ouders morgen via de mail. Je kan hem als je wil ook meenemen naar de catechisatie. En als je vragen hebt, dan gaan we daarover ook in gesprek. Ik lees de brief voor. Geliefde gemeente. Het is heel ongebruikelijk dat het moderamen van de generale synode van ons kerkverband zich middels een brief tot u of jou richt. Maar wij voelen ons daartoe opnieuw gedrongen, nu de derde zittingsweek van de generale synode op een verdrietige manier is afgesloten. Zoals u bekend kan zijn, is er binnen de kerken grote verdeeldheid, onder andere over de vraag of zusters in de ambten bevestigd mogen worden, en over de vraag hoe we in bijbels licht moeten omgaan met homoseksuele relaties. De synode heeft op deze punten een en andermaal uitspraken gedaan die door een deel van de kerken niet worden gedragen. Een ander deel kan niet accepteren dat er een praktijk is ontstaan die in strijd is met de synodale bepalingen. Aan beide kanten blijkt er sprake te zijn van gewetensnood. In de achterliggende maanden en ook in de afgelopen week is op allerlei manieren geprobeerd een begaanbare weg te vinden om als kerkverband in zijn geheel verder te kunnen. Er zijn plannen besproken die beoogd in mindere of meerdere mate afstand te creëren en tegelijk elkaar in essentie vast te houden. Deze plannen zijn gestrand. De synode staat nu met lege handen. Als moderamen vrezen we voor de gevolgen die dit gaat hebben. We voelen ons beschaamd en schuldig tegenover de Heere. We maar ook tegenover u en jou, ouderen en jongeren. Wat gaat er ook een slecht getuigenis van ons uit naar de wereld om ons heen, die toch al bloedt uit zoveel wonden. Met diep verdriet en verslagenheid schrijven wij u dit. En nu? Beschreven, we staan met lege handen, schuldige handen ook. Laten we ons als gemeente en ieder persoonlijk verootmoedigen voor de Heer. Maar laten we het ook van nu van Hem verwachten, ook als wij de toekomst niet kunnen overzien. Laten we onze lege en schuldige handen vouwen. Velen van u en jullie hebben in de achterliggende tijd meegebeden. We hebben het op allerlei manieren gemerkt. Blijft u dat alstublieft ook in de komende tijd doen. In de toonzetting van Daniël 9. En ik citeer een paar versen uit dit hoofdstuk. Versen 8 en 9. O Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaderen. Omdat wij tegen u hebben gezondigd. Bij de Heere onze God zijn barmhartigheden en vergevingen. Hoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. En dan verwijst het Moderamen ook naar de slotversen van deze pericoop, vers 17 en verder. En nu, onze God, hoor naar het gebed van uw knecht en naar zijn smekingen. Doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is om des Heren wil. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Doe uw ogen open en zie onze verwoestingen, de stad die naar uw naam is genoemd. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Vertrek het niet om uw zelfswil, o mijn God, dat uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Zo mogen we bidden. Pleitend op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Iets lijden en sterven voor een schuldige kerk wij in deze weken gedenken. Onder de lamp van dat evangelie wensen wij u een gezegende zondag toe. Met hartelijke broedergroet, het Moderame van de Synode. Laten we bidden. Heere, wat veel belangrijker is dan alleen deze brief, is dat u de enige bent die op het volmaakst weet wat de situatie van ons kerkverband, maar ook van het kerkelijk leven in ons vaderland is. Vragen waar onze kerken mee worstelen, reiken verder en dieper dan alleen de twee onderwerpen die in deze brief zijn genoemd. De openstelling voor de ambten, voor vrouwen, als ook hoe om te gaan met homoseksuele relaties in het midden van de gemeente. Het raakt uiteindelijk het verstaan van heel uw woord. En als we dat uitspreken tegenover u, heren, dan mogen we dat ook neerleggen bij u. De wetenschap dat dat voor u geen verrassing is. Sinds Genesis 3 bent u op de hoogte van de vraag waarmee wij ons uiteindelijk ook tegenover u keerden. Namelijk of u wel betrouwbaar bent. En of dat wat u zegt in uw woord ook wel klopt met wie u zelf zegt te zijn. Wij staan voor ons gevoel voor een unieke situatie in ons kerkelijk leven. En wij bidden u daarom allereerst, Heere, om uw leiding en om uw zorg. Geef dat we in de verwarring die ontstaan is, ook in het kerkelijk leven, onze ogen en ons hart mogen vestigen op u, de koning van de kerk. U, die 6000 jaar, meer dan 6000 jaar ervaring heeft in de omgang met ons soort mensen. En we vragen u weer eerbiedig, Heere, wilt u zich over ons en onze kinderen ontfermen? We mogen dat allereerst ook vragen voor onze gemeente. Hier ligt onze roeping. Wilt u ons als gemeente bij uw woord bewaren en ons door uw woord ook bewaren bij u en in uw koninkrijk? En geven dat de prediking van uw woord ook in deze tijd in alle rust zijn voortgang mag hebben, zoals dat vanmorgen na een veel bewogen week ook in het midden van de gemeente mocht plaatsvinden. Wilt u ons als gemeente ook beschermen wanneer we deel uitmaken van een kerkverband dat in totale verwarring verkeert, Bewaar ons, Heere, voor de zonde van roekeloosheid. Bewaar ons voor de zonde van zelfverheffing. Bewaar ons voor de zonde van zelfgenoegzaamheid. Maar geef bewogenheid met hen die dwalen bij uw woord vandaan. Geef gebed en schenk in u bijzonder, Heere, dat u ook de gebeden wilt verhoren. En hen die op dit moment afwijken van u en van uw woord, ook tot inkeer, tot bekering wilt brengen. Omwille van uw eer, omwille van het behoud van uw leven, maar ook, Heere, omwille van het behoud van de gemeente. Wilt u zo met kracht uw naam verheerlijk en groot maken. Wees met allen die betrokken zijn bij het kerkelijk leven, ook in deze periode. Heere, geef hen wijsheid en inzicht, rust en in het bijzonder een kinderlijk vertrouwen op u. Gedenk ons vaderland, Heere, dat u grote geestelijke nood verkeert. Wilt u in de huidige situatie die wij met elkaar hebben georganiseerd blazen door het werk van uw Heilige Geest. Opdat dat wat ons scheidt van anderen, wat verdeeldheid werkt onderling binnen kerkverbanden, door uw geest wordt afgebroken. En u zelf met macht en met majesteit uw stem laat klinken in alle uithoeken van het kerkelijke leven, ja, tot in onze samenleving toe. Geef dat zo uw woord in het midden van ons vaderland door uzelf bewaard blijft. Dat de kandelaar blijft branden, omdat u redenen neemt uit uzelf om uw geest ook in rijke mate in het midden van het kerkelijk leven te laten schijnen. Ziende op de nood, geestelijke nood, maar ook ziende op de pastorale nood, persoonlijke nood van mensen die worstelen, ook met de thema's en de vragen die in deze brief aan de orde zijn gesteld. Ontfermt u zich over hen, wilt u hen beschermen in hun kwetsbaarheid, en geven dat zij zich niet verlaten voelen door de kerk, maar dat zij door uw woord, en ook in het midden van het kerkelijk leven, persoonlijk mogen ondervinden wat de barmhartigheid van de Heere Jezus Christus ook heel concreet betekent in de geestelijke en psychische nood van hun leven. Spreid daarom uw vleugelen over hen uit en neem hen onder uw hoede. Wilt u als gemeente, Heere, met ons gaan? Trekt u op voor ons uit, opdat we u mogen volgen en zo door u beschermd worden tegen alles wat leeft in ons hart. Heb ook ootmoedig dank, dat te midden van alle verwarring u in alle rust doorgaat met uw eigen werk. Geef dat we dat ook zien, Heere, en open onze ogen daarvoor. Schenk dat we bewaard blijven voor de zonde van de knecht van Elisa, die zag op de soldaten van de Midianitische leger en niet zag op het leger van u. Heere, open onze ogen, opdat we zien op u en onze hoop en verwachting alleen op u, de Heere, stellen. Wanneer wij het woord hopeloos in de mond nemen, dan is er een reden te meer om te werken voor u. Wilt u dat doen? En zo met kracht en met majesteit uw naam, ook in het midden van het kerkelijk leven en in het midden van onze gemeente verheerlijken. Wees met onze kinderen en met onze jeugd. Heere, geef dat zij aan ons als volwassenen mogen zien dat onze hoop, rust en verwachting buiten onszelf alleen in u, de drie-enige God, zit, ligt. Opdat ze, terwijl wij dat zelf niet doorhebben, in ons ook mogen zien wat het is. Wat we samen vanmorgen ook aan het begin van deze zondag mochten zingen. Hoop op God. Ik sla het oog naar boven. Ik zal God, mijn God, nog loven. Zelfs in de donkere nacht waarmee ons leven kan worden omringd. Wilt u met onze kinderen en jonge mensen zijn, Heere? Werk vroeg in hun hart en leven, zodat ze verloren gaan voor deze wereld. En ook in het midden van onze gemeente zich veilig mogen weten rondom woord en sacrament. Dat u met ons zijn in deze middag, als uw woord wordt verkondigd in het midden van de gemeente. Wilt u geven dat u in alle rust en stilte doorgaat met uw eigen werk. Hoor ons zo, om Jezus wil alleen. Amen. Als inleiding op de prediking, gemeente, zingen wij de 10 geboden. En daarvan de versen 1, 2 en 3. De 10 geboden, vers 1, 2 en 3. Tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats. Zingen naar het aanvang van de prediking, Psalm 115, de versen 1 en 5. Psalm 115, vers 1 en 5. We zijn aangekomen, gemeente, bij zondag 34, langs de zondag van de Heidelberger Catechismus. Dat komt ook omdat in dit gedeelte een grote schriftlezing is opgenomen. We lezen deze zondag, zondag 34, we beginnen met de vraag: hoe luidt de wet van de Heere? God sprak al deze woorden en dan staan de twee schriftgedeelten, Exodus 20 en Deuteronomium 5. En wat daar volgt is dan de schriftlezing van Exodus 20, die vanmorgen als eerste ook in de dienst werd gelezen. Ik ga dan verder en vraag een antwoord 93. Hoe worden deze 10 geboden ingedeeld? Twee tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden, de andere dat we onze naasten schuldig zijn. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik, zo lief als mij, mijner zielen zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heilige van andere schepselen mijden en vlieden, en de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en lijdzaamheid mij, hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan had ik in het allerminst tegen zijn wil doen. Dat is afgoderij. Afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of naast hem iets anders verzinnen of liefhebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. Het thema waaronder deze zondag, en dat geldt ook voor de komende zondagen, waarin de wet van de Heer uiteengezet wordt, is getroost leven. Getroost leven, twee lijnen vanmiddag. Allereerst getroost leven uit de bron, en schrijft u dan bron met een hoofdletter. De tweede lijn getroost leven van de bron, dus uit de bron, en ook getroost leven van de bron. Het valt me eerlijk gezegd een beetje tegen, gemeente, van de Heidelberger Catechismus. Want ik weet niet of het u is opgevallen, maar ze hebben wat vergeten. En dat zijn we van deze opstellers. Twee van de meest bekende zijn Caspar Olivianus en Zacharias Usinus. Maar om hun heen, zo zagen we in de eerste zondag over de Heidelberger Catechismus, was een grote groep van mensen die meelazen, meeschreven en meedachten. Het valt me in die zin tegen dat deze grote groep van mensen dat niet is opgevallen. Het is ook niet iets onschuldigs wat ze vergeten zijn. Kun je wel eens hebben dat je iets vergeten bent en dat je onderweg bij jezelf denkt van nou, dat is vervelend, maar dat kunnen we nog improviseren, dat kunnen we nog repareren. We kunnen er ook stilletjes aan voorbij gaan, zodat hopelijk het niemand opvalt. En misschien is het u ook nog nooit opgevallen dat de catechismus in deze zondag eigenlijk een van de belangrijkste momenten in de hele Bijbel vergeten is om mee te nemen en uit te leggen. Wat dat is, wel, dat staat wel in de vraag, maar ik lees het nergens terug in het antwoord. Vraag en antwoord 92. Er staat: hoe luidt de wet van de Heere? God sprak al deze woorden. En dan komen de woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Die woorden. Of zoals die woorden ook wel worden genoemd, de aanhef van de 10 geboden, komen in zondag 34 en verder niet meer terug. Kijk u maar aan het slot van deze zondag, begint de Heidelberger Catechismus meteen met het uitleggen van de betekenis van het eerste gebod. Dat is dan vraag en antwoord 94 en 95. Wat gebiedt God in het eerste gebod? En dat gaat dan verder in zondag 35. Wat eist God in het tweede gebod? En dat loopt zo door dan tot en met zondag 44. Als dan de geboden zijn afgehandeld, gaat de Heidelberger Catechismus over van het gebod naar het gebed. Maar deze woorden: ik ben de Heere uw God die u uit het diensthuis van Egypte uitgeleid hebt, worden voor de rest niet uitgelegd. Het is in die zin ook geen wonder dat in de achterliggende jaren er verschillende mensen zijn geweest, en misschien heeft u dat ook wel eens gelezen of gehoord, die dat de catechismus ook verwijten. Dus we gaan er niet van uit dat de opstellers van de catechismus, zoals wij dat ook zo vaak hebben, dat per ongeluk zijn vergeten. Ondanks dat de catechismus, voordat hij gepubliceerd werd, door verschillende mensen werd gelezen. En ook na de eerste druk nog eens een keer opnieuw werd herzien, vanwege allerlei fouten die er waren ingeslopen. Maar dit is men dus blijkbaar in de loop van de eeuwen vergeten mee te nemen. Of misschien ook wel met opzet niet meegenomen. En dat is dan het verwijt dat vandaag de dag ook verschillende mensen hebben in de richting van de opstellers van de Heidelberger Catechismus. Heeft dat ook gevolgen trouwens voor de prediking? Uitleg van de 10 geboden. Om de aanhef waarmee de 10 geboden beginnen niet mee te nemen. Ja, al had ik vanmiddag een vinger er niet bij gelegd, en misschien voor sommigen is het nu ook voor het eerst, dat u zich daarvan bewust wordt. Aanhef van de 10 geboden wordt dus blijkbaar niet verder uitgelegd in zondag 34 en verder in de Heidelberger Catechismus. Dan had ook vanmiddag misschien een prediking kunnen klinken, en ook in de komende weken, die u bekend in de oren zou klinken. Uitleg van de 10 geboden, in de zin dat wordt uitgelegd wat je vooral niet mag doen. Een uitleg zoals wij dat willen zeggen met de vinger omhoog. Dit mag niet, dat mag niet, zus kan niet, zo moet je laten. Of, om dat woord maar voor één keer te gebruiken, een moralistische uitleg van de 10 geboden in het stuk van de dankbaarheid. En je zou dan vervolgens ook de vraag kunnen stellen, wat is dan eigenlijk precies het verschil tussen de uitleg van de 10 geboden, de uitleg van Gods wet, hier in dit derde deel van de Heidelberger Catechismus, dat in het teken staat van dankbaarheid, tegenover de uitleg van de wet in het eerste deel van de Heidelberger Catechismus, zondag 2 tot en met 4, het stuk van de ellende. Immers, daar kwam de wet van de Heere God voor het eerst aan de orde, toen die vraag werd gesteld, waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. Wat eist de wet van God van ons? God liefhebben boven alles, de naaste van ons onszelf. En wie leert ons dat dan? Christus was het antwoord. Dat leert ons Christus. Wat de predikant dan misschien toen heel kort aan de orde moest stellen, in zondag 2 tot en met 4, de wet als kenbron van ellende, de wet dat de Heilige Geest ook gebruikt als een middel in zijn hand om onze schuld, om onze zonde open te leggen voor Gods aangezicht, totdat wij overtuigd worden van onze verlorenheid, van onze doenwaardigheid voor God. Komt nu dan vervolgens in zondag 34 tot en met 44 uitgebreid aan de orde. En dan zou dan het enige verschil kunnen zijn dat in de zondagen die nu volgen ook heel concreet wordt ingegaan op allerlei thema's. Geld en goed, materialisme, huwelijk en seksualiteit, liegen en bedriegen, alle thema's die in de Heidelberger Catechismus aan de orde komen, maar dan wel steeds met die opgeheven vinger. En met de ondertoon dat we dan ook al luisterend naar de zondagen ontdekt worden aan onszelf, zondaar moeten worden voor God. En laat heel duidelijk zijn dat dat moet. Maar de vraag is of de Heidelberger Catechismus dat ook bedoelt in zondag 34 tot en met 44. Is dat eigenlijk belangrijk, de aanhef van de wet? Ja. En ik wil dat eerst met u aan de hand van de Bijbel zelf laten zien. Het zal vanmiddag dus een iets andere preek zijn dan dat normaal gesproken bij de catechismus hoort. We gaan een aantal schriftpassages langs. En vervolgens kom ik terug op mijn vraag waarmee ik begonnen ben. Waarom laat de Heidelberger catechismus de aanhef van de wet in zondag 34 en tot en met 44 liggen? Wel, hoe komt het eigenlijk dat de Heeren, ik zei steeds, 10 geboden, maar dat is een uitdrukking die in het Oude Testament niet voorkomt. In het Oude Testament wordt steeds gesproken over 10 woorden. Woorden van God. Waarom begint de Heere deze 10 woorden van hem met de aanhef: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt? Ik wil met u eerst kijken, om daar een antwoord op te krijgen, gemeente, naar Deuteronomium 4. Het verwondert ook niet dat we daar beginnen, omdat de 10 woorden, de 10 geboden, opgenomen zijn in de boeken van Mozes. Het zij in Exodus, het zij in Deuteronomium. We zitten in Deuteronomium 4 nog voor het moment dat de Heere, dat is in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6, de 10 geboden laat horen. En hier, in dit hoofdstuk, hebben we een inleiding. Legt de Heere stap voor stap uit wat hij bedoelt met de richtlijnen, met de 10 woorden die hij zo meteen voorhoudt aan het volk van Israël. Hij zegt dan in vers 10 van Deuteronomium 4, ten dagen, dus op de dag, als gij voor het aangezicht van de Heere uw God aan horen, dus aan de Sinaï stond, als de Heere tot mij, tot Mozes zeide, vergader mij dit volk en ik zal hun mijn woorden doen horen, die zij zullen leren, om mij te vrezen al de dagen die zij op de aardbodem zullen leven, en ze zullen ze hun kinderen leren. Hier legt de Heere in de eerste plaats uit met welke intentie hij die woorden, de 10 geboden van hem, aan het volk heeft voorgehouden. Niet met de opgeheven vinger, met een streng gezicht, met de vuist op tafel, maar om mij te vrezen. Eerbied en ontzag. Om mij te dienen. Om mijn liefde te hebben. Dus in de 10 geboden, en dat zal ook de rode draad worden zometeen, in de komende tijd, in de uitleg van de 10 geboden binnen de Heidelberger Catechismus, staat niet in de eerste plaats centraal: gij zult niet. Maar is de ondertoon van de prediking: gij zult wel. Wat dan wel? God vrezen, liefhebben en dienen om wie hij is. Want dat is de inzet van het 10 geboden. Ik ben, niet jij zult. Dat komt straks. Ik ben de Heere, uw God. En op allerlei verschillende manieren en in allerlei toonaarden maakt de Heere dan ook duidelijk in het Oude Testament wat hij met die woorden voor ogen heeft. Ik ben de Heere, uw God. Zet u even allereerst vanmorgen en vanmiddag een streepje onder uw. De Heere benadrukt dat heel sterk voordat hij het volk gaat voorhouden hoe ze hem mogen vrezen, dienen en liefhebben. Dat gebeurt ook in het Bijbelboek Exodus, bijvoorbeeld in Exodus 5. Kijk er maar even met me mee. Exodus 5. En ik lees dan met u vers 21 van Exodus 5. En ook dat hoofdstuk, dat staat voor Exodus 20, waar de 10 geboden, waar de Heere worden voorgehouden aan Israël. In Exodus 5, vers 21, zegt de Heere tegen het volk: de Heere zie op u en richten het, terwijl gij onze reuk hebt stinkende gemaakt voor Farao en voor zijn knechten, gevende een zwaard in hun handen om ons te doden. Wat is hier aan de hand? Nou, Mozes en Aaron, die zijn namens de Heere naar Israël gestuurd, om het volk in de slavernij te verkondigen dat God redenen genomen heeft aan zichzelf om zijn volk uit die slavernij te ontzetten, te bevrijden. En de Heere maakt dan duidelijk dat hij met een machtige arm en met een sterke hand zijn volk uit die slavernij, die ijzeren knoet van Farao zal komen los te halen. En het volk gaat er in eerste instantie heel enthousiast op in. Eindelijk lijkt het erop dat de gebeden worden verhoord. Ze hebben geschreeuwd, geroepen in hun ellende tot God. En nu, misschien ook wel voor hun onverwachtst, staan daar twee mannen in naam van de Heere die op hun gebed ook aankondigen dat de Heere de gebeden heeft verhoord. En ze verwachten dan meteen dat de Heer ook uitkomst geeft. Maar het tegendeel blijkt. Als Aaron en Mozes bij Farao op audiëntie zijn, zegt de Farao tegen zijn knechten wanneer Mozes en Aaron vertrokken zijn, blijkbaar heeft dit volk nog genoeg ruimte en tijd om zich bezig te houden met andere zaken. We gaan de werkdruk opvoeren, de last ophogen, zorgen ervoor dat ze zich doodwerken. En dat gebeurt dus ook de volgende dag. Slavendrijvers krijgen instructies. En als het volk dan merkt wat er gebeurd is als gevolg van Mozes en Aaron, komen ze terug bij de dienstknechten van de Heer. En ze zeggen tegen Mozes en Aaron, ja, maar jullie hebben een zwaard gegeven in de hand van Farao om ons te doden. Tegen dit volk zegt de Heer, ik ben de Heer, uw God. Hetzelfde herhaalt zich in Exodus 14. Dan staat het volk voor de oevers van de Schelzee. Eindelijk zijn ze bevrijd uit Egypte, die die plagen zijn geweest. Maar voor hun doemt dan die zee op, dat water waar ze doorheen moeten. En tot hun schrik, dat hadden ze niet verwacht, zien ze achter hun die stofwolk steeds dichterbij komen. Ze kijken nog eens een keer goed en ze zien door die stofwolk heen de cavalerie van het leger van Farao naderen, de wagens en de ruiters met de soldaten erop. En het is duidelijk wat die van plan zijn. Dood en verderf zijn in het midden van het volk. Dan zegt het volk tegen Aaron in Exodus 14 vers 11... tegen Mozes en Aaron, waren we maar in Egypte gebleven, dan waren we daar begraven. Maar nu sterven we hier in de woestijn, komen we om. Tegen dat volk, zegt de Heere zo meteen in Exodus 20, ik ben de Heere, uw God. Begrijpt u dat wanneer de Heere die woorden afkondigt in Exodus 20, en dat is dan de eerste lijn die we vanmiddag maar meteen gaan trekken, als de Heere dan die woorden afkondigt in Exodus 20, dat die woorden, ik ben de Heere uw God, niet stoelen op een verwachting die de Heer heeft van het volk Israël. Hij zegt dat later ook, ik wist waar ik aan begon. Ik kende jullie. Wist dat ik van jullie alleen maar opstand, rebellie, tegenstand, ongeloof, discussie, murmurering kan verwachten. Maar ondanks dat alles heb ik redenen genomen uit mezelf om tegen u te zeggen, ik ben de Heere, uw God. De dragende grond onder het stuk van de dankbaarheid in de Heidelberger Catechismus zijn deze woorden. Ik ben de Heere uw God. Woorden die allereerst spreken van Gods verkiezende liefde. Waarom kan ik dat zo één op één vanuit het Oude Testament overplaatsen naar de Heidelberger Catechismus en via de Heidelberger Catechismus naar u? Omdat ons beeld aan het begin van de Heidelbergen getekend is. Korte, sombere, donkere woorden. Namelijk dat wij van nature geneigd zijn om God en onze naaste te haten. Dus als wij zo meteen verder gaan in het stuk van de dankbaarheid, dan is dat niet vanuit de veronderstelling dat de Heer nu verwacht dat wij neutraal en onbevangen tegenover hem staan. En dat het voor hem dus afwachten is hoe dit gaat uitpakken, zoals hij dat misschien ook verwacht had van Israël, toen hij dat volk opnee, zegt de Heere nadrukkelijk in het Oude Testament. En ik heb maar 2 versen met u gelezen vanwege de tijd. De Heere benadrukt dat steeds, dat hij van tevoren wist wat hij van dit volk kon verwachten. Alleen maar ellende. Desondanks verbindt hij zich aan dit volk. Grond van het stuk van de dankbaarheid is verkiezende liefde. En dan zitten we eigenlijk meteen ook bij het tweede gemeente. Wanneer de Heere dan de geboden afkondigt, in Exodus 20 wordt dat beschreven, Exodus 19 en 20, dan verschijnt de Heere vanaf de hoogte. God komt niet op gelijke hoogte een tentenkamp binnenwandelen in de stilte van de avondbries, zoals hij dat deed in de Hof van Eden, Genesis 3, wat we afgelopen donderdag zagen. De Heere belegt ook geen bijeenkomst rondom de tent der ontmoeting. De tabernakel is er op dat moment nog niet, maar wel een tent die speciaal gereserveerd is waar de Heere Mozes en de oudsten wil ontmoeten. De Heere belegt geen bijeenkomst bij de tent der ontmoeting waar hij dan 1 op 1 met de vertegenwoordigers van Israël spreekt. Nee, God is hoog. En vanuit de hoogte openbaart God zijn majesteit met de tekenen van onweer, storm, aardbeving, bliksemschichten en de donder die vanuit de hoogte zo naar beneden rolt de tentenkamp in, zodat het volk terugdeinst voor God. Omdat God zegt, ik ben, niet wij zijn. Ik ben, zo ben ik. In mijn majesteit, in mijn heiligheid, in mijn vlekkeloosheid. Niemand kan mij zien en blijven leven. Dominee, is het oude, nee, dat is niet het Oude Testament. Is het niet het Nieuwe Testament die met nadruk zegt, want onze God is een verterend vuur. We hebben het over deze God gemeente. Deze God. Geen grote vriend. Kameraad. Die het goede met je voor heeft. Die je voor de rest de ruimte geeft om het goede zelf in te vullen. En onze God is een verterend vuur. Voor wie wij niet kunnen bestaan. En hij, de Heilige, zegt, ik ben de Heere, uw God. Dan zitten we meteen ook al bij de derde gemeente, het Oude Testament, maar ook het Nieuwe Testament benadrukt niet alleen de heiligheid van de Heere, maar ook de nabijheid van de Heere. Hoor maar wat er klinkt in de anen van de 10 geboden. De Heere zegt niet, ik ben God, ik ben uw God, ik ben een almachtig God, ik ben een heilig God. Nee, als eerste staat, ik ben de Heere. 5 hoofdletters. Hij die redenen genomen heeft vanwege zijn onbegrijpelijke liefde, om zich te verbinden. Ik zou bijna gezegd hebben met dit soort van mensen hier in het Oude en Nieuwe Testament. Maar ik wil de lijn maar meteen doortrekken. Met ons soort mens. Ik ben de Heere, uw God. Heiligheid van God. Die niet vloekt met de ontfermende liefde van God. Maar de heiligheid van God, die de liefde van God maakt tot een unieke, onbegrijpelijke, goddelijke liefde. Het is deze God die oproep deed, waar we mee begonnen in Deuteronomium 4. Om hem te vrezen, lief te hebben en te dienen. En dan pas legt de Heere uit waarom hij gediend en gevreesd mag worden. Ik lees daarom ook even met u Deuteronomium 6. Kijkt u maar even met me mee. Deuteronomium 5 en 6 worden de 10 geboden door de Heere in een iets andere variant neergelegd. Ik laat dat voor dit moment liggen, daar kom ik later nog op terug. Maar in Deuteronomium 6 geeft de Heere de opdracht hoe de 10 geboden, de 10 regels, overgedragen moeten worden naar de volgende generatie. En dan wordt dan de volgende situatie geschetst in Deuteronomium 6 vanaf vers 20. Dan zegt de Heer het volgende, wanneer uw zoon of dochter u morgen zal vragen, zeggende, wat zijn dat nou eigenlijk voor getuigenissen, inzettingen en rechten die de Heer onze God jullie geboden heeft? Nou, dat is een vraag die klinkt in menige zin, toch? Misschien vandaag wel. Vader, waarom mag ik op zondag niet? Of door de weeks? Al mijn vrienden mogen, waarom ik niet? Dat is niet een vraag van 2025. Komt hier al voor. Als je zoon of dochter nou zo'n vraag stelt, hoe moet je dan antwoord geven? Dan komt het antwoord. Dan zegt de Heer, als het ware, dicteert God aan ouders, grootouders, gemeenteleden voor. Zo moet de strekking zijn van het antwoord. Zo zult gij tot uw zoon of dochter zeggen, wij waren farao's dienstknechten in Egypte. Maar de Heer heeft ons door een sterke hand uit Egypte uitgevoerd. De Heer gaf tekenen. Groot en kwade wonderen in Egypte aan farao en aan zijn ganse huis voor onze ogen. Hij voerde ons vandaar uit, omdat hij ons inbracht om ons het land te geven dat hij onze vaderen gezworen had. De Heere gebood ons te doen al deze inzettingen, om te vrezen de Heere onze God, ons voor altoos ten goede. Om ons in het leven te behouden. Gelijk het in deze dagen is, dus ook op deze dag, ook nu in 2025, al is de tijd totaal anders dan hier in de tijd van de Bijbel, om ons in het leven te behouden, het leven met de Heer. En het zal onze gerechtigheid zijn als wij zullen waarnemen te doen al deze geboden voor het aangezicht van de Heer, onze God, gelijk hij ons gesproken heeft. Let u even op wat de Heer in elk geval niet zegt. En als onze zoon of onze dochter of kinderen in de gemeente, onze jongeren op de catechisatie zullen vragen, ja maar waarom mag dat niet? Wat de Heere hier in ieder geval niet doet, is meteen komen met een heel arsenaal van regels. Of met de opmerking, ja, zijn we gewend. Zo deden wij dat vroeger ook niet. En dat de Heere ons en onze kinderen er eerst op wijst wie Hij voor ons en onze kinderen is. Namelijk een genadig God. De taal van het Oude Testament die ons bevrijd heeft uit de slavernij van Egypte. In de taal van het Nieuwe Testament die ons bevrijden kan en wil uit de slavernij van de zonde, de duivel en de wereld. Waarom? Om ons in het leven te behouden. Leven met hem. Nou, dan hoor ik iemand zeggen, als je dat zegt, dan moet je de Heer kennen. Ja, ik zou ook niet weten waarom je anders vanuit het stuk van de dankbaarheid kan leven. En misschien dat het daarom ook zo confronterend is, als onze kinderen een vraag aan ons stellen, waarom doen we dat nou wel en waarom doen we dat nou niet, terwijl ze dat niet eens in de gaten hebben, en onze spiegel voorhouden. Wat schuilt er nou achter die gewoonte? Een leven met de Heere? Of niets? Begrijpt u nou hoe belangrijk het is, die Alef? Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis verlost heeft. En vanuit die aanhef bloeien de woorden, gij zult niet op. De Heer wil het eigenlijk heel eenvoudig zo zeggen, gemeente, zoals u dat misschien ook eens gezegd hebt tegen uw kinderen. Zeker als ze nog onder de 12 zijn, ze niet alles kunnen begrijpen waarom we de dingen wel of niet doen zoals we dat doen. Dat je tegen zegt, nou ja, mama houdt van je. Daarom wil ik dat je het niet doet. Dat is dus anders dan dat je zegt, het mag gewoon niet. Dat komt niet alleen hier in dit gedeelte voor, gemeente, maar let u even ook op de manier waarop de Bijbel spreekt. Nee, ik moet eigenlijk zeggen, zingt over de wet. In de Bijbel is de wet van de Heere een lied, een loflied. Een lied om God te loven, te aanbidden en te prijzen. Denk op Psalm 19, het ruime hemel rond, vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En dan gaat de dichter in het midden van die psalm opeens over op de wet des Heren, de wet van de Heren nochtans, verspreid volmaakter glans, Gods eer en heerlijkheid. Of de belijdenis in Psalm 119, ben jij daar trouwens al eens een keer mee vastgelopen? Hoe lief heb ik uw wet. Ze is al mijn vermakingen, al mijn vreugde, al mijn blijdschap, al mijn genot, al mijn lust, al mijn verlangen, meer dan waard. De Heere wil ons weghouden bij de sfeer van je moet het. Door ons eerst te wijzen op wie hij voor ons en onze kinderen door genade kan en ook wil zijn. En zitten meteen ook bij het laatste in dit eerste punt, namelijk dat de Heer dat benadrukt, opdat wij in zijn leven ook vertonen wie hij is. Wat zegt u nou, dominee? Ja, opdat we ons in ons leven vertonen wie hij is. Wie is hij? Heilig. En als een refrein klinkt dat door de wetten van de Heere heen, in het Bijbelboek Leviticus met name, zijt heilig, want ik de Heere, uw God, ben heilig. En ook dat behoort niet bij het Oude Testament. Het is Petrus met name, dezelfde Petrus van vanmorgen, die in zijn brieven, als hij ingaat op wat is dat nou, leven als een christen in een heidense samenleving, dat laat horen. Zijt heilig, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. En die dan vervolgens uitlegt dat God ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis, die ons bevrijd heeft uit het diensthuis van Egypte, opdat wij zouden verkondigen in het licht de grote en heerlijke deugden van God. Daarom is die aanhef zo belangrijk. En nu kom ik terug, gemeente, op mijn vragen. Dan maak ik meteen de stap ook naar het tweede punt. En dat tweede punt wil ik gebruiken als een brug naar de komende zondagen. Namelijk de vraag, waarom staat dat niet in de Heidelberger Catechismus? Want langzaam maar zeker wordt ons wel duidelijk dat die woorden, ik ben de Heere uw God die u uit het diensthuis uit Egypte uitgeleid hebt, eigenlijk van wezenlijk belang zijn. Ze behoren tot het hart van Gods woord. Zouden ze het nou echt vergeten zijn in Heidelberg gemeente? Zoals wij de opstellers van de Heidelberger Catechismus nu langzaam maar zeker in de achterliggende tijd wat van dichterbij hebben leren kennen, zouden ze het nou echt vergeten zijn? Uitleggen, ik ben de Heere. Uitleggen, uw God, uitleggen, die u uit het diensthuis uit Egypte geleid hebt. Wel, als we even een stap naar achteren doen, gemeente, en kijken naar de opbouw van de Heidelberger Catechismus. Dan is zondag 2 tot en met zondag 32 een uitleg geweest van de woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, verlost hebt. Immers zondag 2 begon toch met onze ellende. Dat we uitlandig leven, betekent dat woord letterlijk. Ver bij God vandaan. En de Heidelberger Catechismus heeft in die zondagen 2 tot en met 4 ook uitgelegd wat dat leven ver bij God vandaan inhoudt. Namelijk dat als er geen godswonder gebeurt, het wonder van de wedergeboorte, we omkomen in de eeuwige nacht van onze zelfgekozen dood en leven buiten God. De Heidelberger Catechismus bracht toch in zondag 5 en 6 ons ook tot het punt dat we dat inderdaad voor Gods aangezicht erkennen, aangezien wij dan aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Is er nog enig middel? Is er nog een middelaar? Is er nog een gedachte des vredes bij God? Waarom hij redenen neemt uit zichzelf om ons uit onze zelfgekozen dood buiten hem te verlossen. Vervolgens legde de Heidelberger Catechismus uit wie God is. Ik kijk nu even met u naar de opbouw van de Heidelberger Catechismus. Ik steek in bij zondag 13. Kijkt u maar even met me mee. De Heidelberger Catechismus legde uit wie de drie enige God is. In zondag 8. En ging vervolgens in op wie de Vader is in zondag 9 en 10. En kwam aan uiteindelijk bij het moment waarin uitgelegd wordt dat de Heere Jezus Christus ons uit de heerschappij van de duivel en de zonden en de wereld verlost heeft. En dat wordt in zondag 13 als volgt ook beleden. Daar wordt gezegd, waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch Gods kinderen zijn? Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke zoon van God is, maar wij zijn om zijn het wil uit genade. Ik ben de Heere uw God, tot kinderen van God aangenomen. Waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met zijn lichaam, met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Ik ben de Heere uw God, die u uit het diensthuis uit Egypte geleid hebt, gekocht, verlost, bewaard. En tegen die achtergrond hebben de Heidelberger Catechismus dus op grond van Bijbelse lijnen hebben de Heidelberger Catechismus uitgelegd wat het werk van de zaligmaker is. Hoe God een zondaar vrij heeft gekocht, verlost heeft, uit wil leiden, door de woestijn van het leven wil brengen in het beloofde land, om hier in beginsel, zo zegt de Heidelberger Catechismus, al te genieten van wie deze drie enige God is, in de vrijheid van het kindschap Gods, ook door het ware zaligmakende geloof te beoefenen. Het is de Heidelberger Catechismus die dat heel nadrukkelijk omklemt. Want aan het slotgedeelte waarin stil wordt gestaan voor de laatste keer bij het werk van de zaligmaker, en dat is in zondag 19, kijkt u maar even met me mee, dat is voor de laatste keer ook vanmiddag, wordt er nog een keer nadrukkelijk bevestigd. Zeggen de Heidelberger Catechismus in zondag 19, daar wordt uitgelegd wie de Zoon van Gods is, als hij zometeen zal komen om te oordelen de levenden en de doden, dan staat in het antwoord 52, dat ik in alle droefenis en vervolging met een opgerichte hoofde, even dezelfde zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht, en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich nemen zal in hemelse blijdschap en heerlijkheid. Zo wil hij, vraag en antwoord 51, mij beschutten en bewaren onderweg naar de jongste dag. Zo begint het stuk van de dankbaarheid. Niet met wat we wel of mogen niet mogen doen, maar wie God is. Wie de drie enige God is. Vader, Zoon en Heilige Geest. En alleen zo, gemeente, ik ga nu de dingen toepassen. Alleen zo kan het dus leven uit de dankbaarheid. Dat is leven met de Here. Leven vanuit de tere vrezen des Heren. Leven vanuit de liefde tot Hem die mij eerst heeft lief gehad. En dankzij zijn liefde mag ik Hem nu lief hebben. Als dat nou je houding is, dan verdwijnen opeens heel veel vragen, toch waar wij ons mee vermoeien. Mag dat nou wel, mag dat nou niet? Zo ga je toch om met je vrouw. Vrouw, wat mag wel in ons huwelijk en wat mag niet? Heb je een ongelukkig huwelijk, dan heb je geen huwelijk. Want dan is er geen liefde. Het gaat om God. De dankbaarheid. Om de eer. En om de majesteit van God. En dan wordt ook meteen duidelijk waarom de Heer in die 10 geboden zegt, gij zult niet. Juist in die waarschuwing van de Heere klinkt het positieve door. En het eerste wat de Heere dan wil benadrukken is zijn zorg, zijn heerschappij, zijn bewaring, zijn goedheid om ons leven. De enige intentie waarmee de Heere dat benadrukt is om, zoals we zagen in de eerste schriftlezing vanmiddag, om ons in het leven te behouden. En bij het goede te bewaren. En met dat ik dat zo zeg, gemeente, hoor ik het mezelf zeggen. Want wat is dat? Wat is dat voor mijn gevoel een teleurstellend leven? Nee, niet dat God me teleurstelt. Maar dat ik mezelf zo vaak teleurstel. En dan komen we meteen met die opmerking, gemeente, dat ik mezelf zo vaak teleurstel in het stuk van de dankbaarheid op een heel ander vlak als het gaat om zondekennis. Dan is dat niet langer meer de zondekennis van zondag 2 tot en met 4, waar de wet door de Heilige Geest niet altijd, maar doorgaans wel als een moker gebruikt wordt om mij voor Gods ogen te verbrijzen. Met ten diepste hoort dat niet bij de wet van God. Om een mens die naar Gods beeld is geschapen te doden, zegt het evangelie. Luther maakt ergens de opmerking, vergeet u dat niet, dat is nou de vreemde werking van de wet. Het oneigenlijke van de wet. Waarvoor heeft de Heere de wet wel gegeven? Om hem te verheerlijken. Om wie hij is. Ik ben de Heere uw God. En dan ben ik de Heidelberger Catechisme zo dankbaar, gemeente, dat in die eerste zondagen heel kort stilgestaan werd bij het noodzakelijke werk van de wet, het oneigenlijke werk van de wet, het vreemde werk van de wet. En dat hier in de Heidelberger Catechisme in het stuk van de dankbaarheid stap voor stap die 10 geboden één voor één worden uitgelegd om uit te leggen, kijk, dit heeft de Heer nou voor ogen met die 10 woorden. Het zijn woorden die de Heere als het ware als een beschermende mantel om ons leven heen legt. Om ons te bewaren onder de beschutting van zijn vleugelen. Opdat we daar de Heere zouden vrezen. En dan het laatste vanmiddag, gemeente. Dan begrijp ik ook meteen waarom het stuk van de dankbaarheid direct na zondag 33 komt. Zondag 33, we hebben daar gehoord dat dat waarachtige bekering inhoudt wel, dat was het afsterven van de oude mens, de opstanding van de nieuwe mens. Zondag 33 wil als het ware zeggen, kijk, hier ligt een wortel, waarin als het ware al die bloemen van het stuk van de dankbaarheid aan de hand van de 10 geboden, straks ook in het binnenkamer, in het gebedsleven, tot hun volle bloei zullen komen. Hier ligt de wortel in zondag 33. Dat sterven aan jezelf, hoe pijnlijk dat in zichzelf ook is, is wel een sterven vanuit de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. En dan ligt daar ook zo'n diepe vreugde in, gemeente. Omdat de Heere juist in het stuk van de dankbaarheid mij steeds meer en meer wil laten lijken. Een van de Puritijnen zegt dat zo mooi. Transparant wil maken tot op Christus toe. Dat heeft God nou voor ogen. Niet ook een goede christen wordt. Nee, dat ik na verloop van jaren precies kan uitroepen doen hoe het wel of hoe het nee. Dat ik aan het einde van de Heidelberger Catechismus in zondag 52 in mezelf niet verder kom dan het gebed om genade en om de vergeving van de zonde. Maar mijn vreugde vindt om de bron van God die opwelt vanuit de kruiswonden van de Heere Jezus Christus. Zo steeds meer verenigd wordt met hem. Ik krijg er gewoon zin in, gemeente. Om in de komende maanden in alle rust te luisteren naar het onderwijs van de Heidelberger Catechismus. Want, heb je die vraag mee vanmiddag? Wie zou God niet willen danken? Om wie hij is. En door genade om de gerechtigheid van Jezus Christus wil. Ook wil zijn. Voor mij. Hij wist toch wat hij van tevoren van mij kon verwachten. Toch hoor ik het elke zondag. Ik ben de Heere. Uw God. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden. Geef dat de woorden, Heere, die vanmiddag centraal stonden in de verkondiging van het woord. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ook door uw geest de wanden van onze ziel worden gegraveerd, zo ze daar nog niet staan. Dank dat we aan de hand van de Heidelberger Catechismus terugkijkend op de achterliggende periode ook gezien hebben wie u bent. Ik ben de Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest, uw God, omwille van de zoen en kruisverdiensten van de Heere Jezus Christus, mogen die woorden in verwondering, verlegenheid nastamelen. U bracht ons Heer aan de hand van de Heidelberger Catechismus aan de kribbe van Bethlehem. In de hof van Gethsemane. U bracht ons op Golgotha. U leidde ons aan de hand van de Heidelberger Catechismus in het lege graf in de hof van Jozef van Arimathea. U liet ons zien wat de troost betekent van de uitstorting van de Heilige Geest, namelijk dat het uw geest is die uw wet in het binnenste van zondaren wil inschrijven. En we bidden u daarom, Heere, verleen ons ook de gezindheid van Christus, opdat we u in dankbaarheid mogen dienen, vrezen en liefhebben in de schaduw van kruis en opstanding. Trek ook met ons op, Heer, in de week die voor ons ligt, wees ons dan nabij. In alle omstandigheden waarin u ons brengt, omstandigheden die we verwachten. Maar ons leven is als het gaat om onze verwachtingen zo onvoorspelbaar. Heeft dat we mogen ondervinden, Heer, met alles wat er naar ons toekomt, dat ons leven alleen vast en zeker ligt wanneer u voorop gaat. En ons leven draagt, leidt en omringt met uw zorg. Wees ons nabij in onvoorziene situaties. Wellicht ook in situaties, Heere, die ons leven op zijn fundamenten laten schudden. Die ons over mannen, over meesteren en misschien ook wel ons doen stil worden voor u. Vertroost en sterk ons dan. Bescherm onze kinderen in het verkeer, naar school en terug naar huis. Wees met een ieder van ons in zijn of haar persoonlijke omstandigheden. Hoor ons, om Christus wil. Amen. De slotpsalm is psalm 100 vers 1 en 2. 100 vers 1 en 2. Ontvang het en bid het hart, gemeente, de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.